de Heer om een zegen vragen. Getrouwe God en Vader, willen u dankzeggen dat we hier vanavond bijeen mogen zijn om te luisteren naar uw woord. Vader, we willen u daarvoor danken dat gij die mogelijkheid geeft in deze tijd. Dat wij zo bij elkaar mogen komen en door uw woord onderricht mogen worden. Vader, we willen u vragen, wilt gij aan onze harten werken? Wilt gij onze harten openstellen? En wilt gegeven dat het gesprokene woord, dat ingang mag vinden, dat we erdoor opgebouwd mogen worden en dat we erdoor geleerd mogen worden, zodat we verder kunnen in deze woestijnreis die we hier hebben te gaan. Vader, wilt gij dat geven? Wilt gij ook met de sprekers zijn? Wilt gij hem wijsheid en kracht geven? Dit vragen wij u uit genade. Amen. Ik wou nog met u zingen, lied nummer 74, waarna onze broeder het woord zal overnemen.
Beste vrienden, ik zou u willen voorlezen het gedeelte wat ook op de uitnodiging staat, namelijk Openbaring 3, vers 7 tot 13. Wij lezen daar, en schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand zal openen. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten, want u hebt kleine kracht, en u hebt mijn woord bewaard, en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enige uit de synagogen van de Satan, die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele aarde komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Het onderwerp is standhouden. En dat is dus verbonden met deze brief. Nu is natuurlijk niet de bedoeling dat ik deze brief woord voor woord met u ga bespreken. Maar dat ik die plaats vooral in het kader van het onderwerp, namelijk standhouden. Toch kan ik er natuurlijk niet onderuit om eerst even iets te zeggen over het karakter van deze 7 brieven gericht aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Iemand zou namelijk kunnen zeggen, dat zijn 7 brieven aan de 7 gemeenten. Waarom nu nou net deze brief? Waarom nou niet een andere brief uit die reeks genomen? En het is een brief van Philadelphia. Hebben wij daar wat mee te maken? Nu, het is goed om dit in te zien, dat de 7 brieven gericht waren aan 7 toenmalige gemeenten. En dat die gemeenten zich bevonden in een situatie die je uit deze brieven kunt opmaken. Maar er is meer dan alleen dat. Het is niet alleen zo dat hier geschreven wordt aan 7 brieven, aan 7 gemeenten, maar dat daar ook een profetische strekking in zit. En dat gaat nog iets verder dan de beschouwing over bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen, daar zeggen wij van, hoor eens, die brief is aan de gelovigen toen destijds te Rome geschreven, maar niet alleen aan hen. De beginselen die je daarin ontvouwt vindt, zijn voor alle gelovigen van alle tijden van belang. Maar je kunt niet zeggen dat die brief aan de Romeinen profetie is. Er staan wel enkele toekomstige dingen in gezegd, maar niet profetie zoals hier dit bedoeld is. Namelijk, dat je in feite in deze 7 brieven 7 schilderijtjes krijgt, 7 afbeeldingen, doorkijkjes, of hoe je het maar noemen wilt, van de toestand zoals die in de loop der tijden in de christelijke kerk zou optreden. Kijk, dat is de zin van deze 7 brieven. Dat ze een profetische strekking hebben, daar kun je enkele bewijzen voor aanvoeren, argumenten voor aanvoeren. Ik zal ze u geven. Een van de eerste is dat het hele boek wordt profetie genoemd, zoals we dat in hoofdstuk 1 vinden. Dus niet alleen vanaf hoofdstuk 4, maar vanaf hoofdstuk 1. Vervolgens moest heel dat boek met ook die 7 brieven in één boek naar alle 7 gemeenten toegestuurd worden. Dus niet brief van Philadelphia aan Philadelphia, brief aan Laodicea aan Laodicea en dan de rest er ook bij. Nee, alle 7 brieven met het hele boek naar alle 7 gemeenten. Vervolgens is het opmerkelijk dat het nou net om 7 gemeenten gaat. Er waren er meer in Azië. Kolosse bijvoorbeeld, hier Hierapolis. Dat waren ook gemeenten in deze cirkel, om zo te zeggen, waarin deze 7 gemeenten lagen. Maar het getal 7 geeft een compleetheid. En wat dat betreft kun je zeggen dat de compleetheid van de toestand van de kerk in de loop der eeuwen is in deze 7 gemeenten aangegeven. Verder is de indeling van belang. Het boek zegt dat de Heer aan Johannes beveelt te schrijven wat ge gezien hebt, wat is en wat na deze geschieden zal. Nu, wat ge gezien hebt, vinden we in hoofdstuk 1. Daar is het Christus die verschijnt te midden van zijn gemeente en daar als de zoon en hoge priester bekijkt hoe het met die kandelaren is, hoe het met hun licht geven is. En de hoge priester in het Oude Testament, althans de priesterdienst, hield in dat de 7-armige kandelaar, dat die onderhouden moest worden. Dat, zoals we dat noemen, die kaarsen, die lampjes erop gesnoten moesten worden. En dat verbrande pitten moesten worden weggedaan. Wel nu, zo ziet de Heer Jezus daar, te midden van die kandelaren, de gemeenten, en hij geeft zijn beoordeling. En hij geeft aan wat er goed is en wat er niet goed is. Wat weggedaan moet worden. Opdat die gemeente weer, betreffende gemeente, een goed licht gaat geven. Wel nu, als je nu kijkt naar het eerste, schrijf datgene wat ge gezien hebt, dan zegt het derde deel, en schrijf wat er na deze geschieden zal. En dat verplaatst ons naar hoofdstuk 4 vers 1, want dat staat daar dan. Kom op en ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. Met andere woorden, de periode van wat is, schrijf wat ge gezien hebt, wat is en wat na deze geschieden zal. Die periode van wat is, dat wordt beschreven in hoofdstuk 2 en 3. En dat is maar niet een tijdbeeld van één ogenblikje, maar dat is precies hetzelfde als dat er van God staat dat hij was, is en zijn zal. Dan gaat het om periode. Als er van het beest staat, in hoofdstuk 17, het was, het is niet en het zal zijn, dan betekent dat dat het een periode geeft waarin dat beest niet bestaat. Wel nu, zo gaat het dus om een periode. Vervolgende vinden we dat daar in die 7 brieven zo'n identieke opbouw zit. De Heer stelt zich voor, en dat is voor elke gemeente kenmerkend, zijn voorstellingen, hoe hij zich voorstelt. De Heer geeft aan wat er aan te prijzen valt. Vervolgens wat er te veroordelen valt. Dan komt de oproep om zich te bekeren. Vervolgens wat er gebeurt als men dat niet doet. En het eindigt met een beloning voor de overwinnaars. En de oproep, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Nou, dat laat al zien dat we met heel bijzondere brieven te maken hebben. Die veruit gaan in hun profetische zin dus, dan wat het geval is met brieven zoals de Romeinen, Korinthe enzovoort. Die allemaal aanwijzingen voor ons bevatten, maar niet in die profetische zin zoals hier het geval is. Vervolgens is het niet alleen zo, want bijna iedereen stemt dat toe hoor, dat is geen punt, dat deze 7 brieven 7 toestanden van de kerk beschrijven. Dat onderschrijft bijna iedere uitlegger. Alleen met dit verschil, dat men stelt, kijk eens, in de loop der tijden, dan hier is de kerk in de situatie van Efeze. Bijvoorbeeld daar waar pas het evangelie gebracht is en gemeenten gevormd zijn in zendingsgebieden. En dan even daarna koelt het wat af, dan zit je in Efeze. Op andere plaatsen, in China bijvoorbeeld, daar wordt de kerk verdrukt, dat is Smyrna. En zo kun je dus in de loop der tijden deze toestanden hebben, wisselend, afwisselend, terugkerend en weer weggaand, enzovoort, enzovoort. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een lijn in deze, dat andere is niet onwaar, dat plaatselijk gezien hier en daar zulke toestanden optreden. Maar er zit nog iets meer in. En dat is dat je een doorkijk krijgt van wat er in de loop der tijden zal plaatsvinden. En dat wordt onder andere aangegeven door het feit dat er een lijn in deze brieven zit. En dat het begint met het verlaten van de eerste liefde en dat het eindigt met een lauwe toestand die zo verschrikkelijk is in het oog van de Heer Jezus dat hij de gemeente uit zijn mond spuwt, zoals dat van Laodicea wordt gezegd. Er zit nog iets bij, dat namelijk deze toestanden zich na elkaar ontwikkelen, maar dat bepaalde toestanden blijven. Thyatira bijvoorbeeld is de kerk van de middeleeuwen, de Romeinse kerk. Maar die kerk die blijft, dat aspect dat blijft. En vandaar ook dat in die gemeenten gesproken wordt over de komst van de Heer, dat de Heer zichzelf aankondigt als komend voor Thyatira, als komend voor Sardes, enzovoort. En dat maakt ook nog eens te meer duidelijk dat we hier met profetische brieven te maken hebben. Wel nu, zo hebben we dus ook te maken met deze brief aan Philadelphia. En dan bevinden we ons dus in een tijd die aan het eind van de christenheid, van de christelijke geschiedenis zich voordoet. En dan mogen wij wel zeggen dat wij daar heel veel mee te maken hebben, zowel met deze brief als met de volgende, waar het gaat om de lauwheid die in de christenheid optreedt. Maar in plaats dat we nu gaan vragen, en onze kerk, ons kerkgenootschap, onze geloofsgemeenschap, of wat u maar noemen wil, is dat nou Philadelphia? In plaats van die vraag te stellen, zou ik veel liever vanavond de kwestie naar voren brengen of wij persoonlijk die kenmerken vertonen die hier van Philadelphia worden gezegd. Kijk, het is gemakkelijk om je achter een groep te verschuilen en te zeggen, nou, wij hebben een kerkgenootschap of een geloofsgemeenschap, die vertoont wel de dingen die hier staan. Want de tucht wordt goed gehandhaafd, het woord van God wordt gehandhaafd, we zien uit naar de komst van de Heer in ieder geval, dat staat in onze papieren om zo te zeggen, dat is allemaal dik in orde. Dus, wij zijn Philadelphia. En dan kun je daar achter de groepje verschuilen. Nou, afgezien van de vraag of je zo moet gaan speuren naar een groep, denk ik dat het veel belangrijker is om heel persoonlijk, maar dat mag je dan ook samen doen, maar eenvoudig te vragen of wij als christenen persoonlijk en met elkaar datgene vertonen wat hier staat. En dan kom ik bij het onderwerp heel duidelijk stand houden. Het is namelijk zo dat in deze onderwerpen die we gehad hebben met elkaar, verlossing, wedergeboorte, geloofsgroei, geloofswandel, dat we daar het persoonlijk geloofsleven in hebben bekeken. En dat is het mooie van deze onderwerpen. Dat ze zo praktisch zijn. Dat ze ons direct met de neus drukken op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En de grote vraag is dus of wij stand houden. Of we vasthouden wat we hebben. Of we daar ook in afhankelijkheid van de Heer voor staan. Nu, we lezen hier, schrijf aan de engel van de gemeente, te Philadelphia. Die naam Philadelphia betekent broederliefde. Dat is mooi. Broederliefde. Dat is een van de dingen die de Heer vraagt van gelovigen. Dat we de broeders lief hebben. Een goed geestelijk leven, dat kan er niet zijn als de broederliefde niet floreert. In eerste brief van Johannes, komt dat zo duidelijk naar voren. Dat Johannes zegt dat wij elkaar zouden lief hebben en dat we zelfs het leven voor de broeder zouden stellen. Dat we niet moeten zijn als Kaïn die zijn broeder doodde en waarom doodde hij hem? Omdat zijn werken boos waren. Maar dat wij elkaar als broeders lief hebben. En die naam van Philadelphia, die is daar ook in deze gemeente waargemaakt. En ook wij zullen dus broeders lief hebben. Dan kan het oog van God met welgevallen op ons rusten, persoonlijk en gemeenschappelijk. En dan kunnen we ook erop vertrouwen dat de Heer ons staande wil houden. Want als wij hier spreken over stand houden, dan wil ik er wel de nadruk op leggen dat wij niet in onszelf in staat zijn stand te houden. Petrus meende dat hij dat kon. En Petrus die zei, Heer, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Hij had zichzelf nogal hoog. En helaas, Petrus valt. En bij wijze van spreken niet dat God zei, jij moet wel vallen. Maar als iemand meent zelf te kunnen blijven staan, dan moet hij door schade en schande leren. En dat moest Petrus. En zo zullen dat, ook wij dat moeten leren, als we menen het zelf te kunnen. Volgende wat we hier vinden, dat is, dit zegt de heilige en waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten en die sluit en niemand opent. Hier wordt de aandacht van de gelovigen te Philadelphia gericht op Jezus Christus. Dat is een tweede punt in het geloofsleven. Dat ons oog op Jezus Christus gericht moet zijn. We vinden dat op diverse plaatsen in de schrift, maar buitengewoon duidelijk natuurlijk in Hebreeën 12, dat wij wat onze wandel betreft, en die wordt daarvoor gesteld als een wedstrijd, als een wedloop beter gezegd, dat we ons oog richten op Christus, de overste leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft stand gehouden. Hij is niet begonnen te lopen en toen heeft hij het maar opgegeven. Maar hij is begonnen de wedloop en hij eindigde die ook. Hij is de voorloper, hij is de loper, de voorloper en de voleindiger van het geloof. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan vind je dat Israël twee leidslieden gehad heeft. Op weg van Egypte naar Canaan. De ene leidsman was Mozes, de volgende leidsman was Jozua. Waarom twee leidsmannen? Twee leidslieden. Wel, Mozes kon het beloofde land niet ingaan, vanwege ongehoorzaamheid. Mozes is wel geworden een voorloper, maar hij is niet geworden de voleinder van het geloof. Wel een overste leidsman, maar niet de voleinder. Er zijn twee beelden nodig om dat wat Christus is uit te drukken. Het beeld van Mozes en het beeld van Jozua. Mozes de man, overste leidsman die het volk uitvoerde en door de woestijn voerde. Jozua de man die het volk invoerde in het land Canaan. Kijken we naar diegene die zij voorstellen met z'n tweeën, dan zien we Christus. En die was het een zowel als het ander. En hij heeft in alles stand gehouden tegen de verzoekingen van Satan in de verleidingen. Tot op het kruis. Hij is de grote overwinnaar geworden. Wel nu, wij moeten op Christus zien. En we moeten het van Christus verwachten. Een tweede punt daarbij. Zien op Christus, als ons grote voorbeeld. En het verwachten van Christus. Namelijk, niet maar verwachten dat hij komt, dat bedoel ik nu niet. Dat is ook waar. Maar ik bedoel nu, wij moeten onze kracht van hem verwachten. En nu spreekt hij hier als de heilige en de waarachtige. Dat betekent dus dat wij in het leven met die kenmerken van hem rekening moeten houden. Als hij in de tweede brief, de brief van Smyrna, een brief die spreekt over een gemeente die in grote verdrukking komt en vervolgd wordt, als hij dan voorgesteld wordt als degene, zoals in vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Dan zegt de heiland dat omdat juist deze gemeente tot de dood toe vervolgd zal worden. Met andere woorden, de voorstelling van de Heer heeft wat te maken met die gemeente. Daar moet die gemeente door gesterkt worden. Soms door vermaand worden. Maar het heeft een relatie. Er zit een relatie tussen. Dat is ook met de beloning zo. In diezelfde brief van Smyrna, die neem ik omdat die zo duidelijk is wat dat betreft, daar staat aan het eind, wie overwint, in vers 11b, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Van de eerste dood, daar zouden ze onder kunnen lijden, dat ze vervolgd werden tot de dood toe. Maar de tweede dood kon hen niet bereiken. Dat is de vertroosting. Wel nu, hier wordt de heiland voorgesteld in deze brief aan Philadelphia als de heilige en de waarachtige. En je kunt zeggen dat die gemeente, die hield daar ook rekening mee. En in ieder geval stelt de Heer zich zo voor dat ze dat ook zal doen. Dat we beseffen dat de Heer de heilige, maar ook de waarachtige is. Hij is de heilige en hij wenst dat wij met zijn heiligheid rekening houden. Dat in ons leven niet de zonde tiert, maar dat wij rekening houden met de heiligheid van de Heer Jezus, wiens dienstknechten wij zijn, en dat we ons voor de zonde in al zijn openbaringen ook dood rekenen, ook praktisch. En hij is de waarachtige. Wat hij zegt, doet hij. Hij is waarachtig in zijn doen, wat zichzelf betreft, en als zodanig Is hij een voorbeeld voor ons, dat ook wij waar zijn en waarachtig zijn in ons doen? Maar hij is ook waarachtig naar ons toe, wat hij zegt, wat hij belooft, doet hij ook. En nu stelt hij zich voor als degene die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten en die sluit en niemand opent. De betekenis daarvan kan tweeërlei zijn. De sleutel van David. Wij lezen in de profetie dat God van een bepaald persoon zegt, koning, ik zal de sleutel van David op zijn schouders leggen. De sleutel van David dient om te openen. Om iets te openen en om dan datgene wat geopend wordt, wat er is, om dat in bezit te nemen. En dat kan tweeërlei zijn, dat kan zien op de schatkamers van het huis van David. En het kan ook zien op het wapenarsenaal van het huis van David. Beide dingen werden in het huis van David gevonden. En zowel het een als het ander is tot onze bemoediging. God wil ons alles geven aan rijkdommen, geestelijke rijkdommen, die behoren als het ware bij dat huis van David. En God wil aan de andere kant ons sterken, ons wapenen geven, zodat we staande kunnen blijven, de strijd kunnen volvoeren. En dan zegt de heiland, kijk eens, als ik dan zaken open en jullie daar mee zegenen wil, dan open ik en dan is er niemand die sluit en als ik sluit is er niemand die opent. Als wij dus in gemeenschap met de Heer Jezus onze weg gaan, als werkelijke mensen van Philadelphia, dan mogen we daarop rekenen dat de Heer ons niet in de steek laat. Dat hij niet een deur voor onze neus dicht doet terwijl wij de dingen die daarachter waren zo nodig zouden hebben. Nee, dan mogen we weten dat de Heer ons alles ter beschikking stelt wat wij nodig hebben. Dan vinden we vervolgens, want u hebt kleine kracht. Met andere woorden, je kunt het niet in jezelf. Als daar iets gedaan moet worden, als gemeente en als persoon, dan heb je nodig datgene wat Christus je ter beschikking wil stellen. En in die kracht van wat hij je ter beschikking stelt, of het nou schatten zijn of dat het wapens zijn, in die kracht kun je staande blijven. Ik wil een paar voorbeelden noemen van mensen waar je dat verwezenlijkt ziet, tot op zekere hoogte. Moet u eens denken aan David. David wordt vervolgd door Saul. Hij houdt het een hele tijd vol. In het geloof ziet hij op God. Hij waagt het niet de hand aan Saul te slaan terwijl hij het doen kon. Hij vertrouwt erop dat God met hem zal zijn. En dat God hem eenmaal de troon zal schenken. Volledig afhankelijk. Tot op een bepaald moment. Dan zijn er tegenslagen. Dan is hij teleurgesteld in mensen die hij notabene geholpen heeft. En op een bepaald ogenblik, dan zegt David bij zichzelf, ik zal een deze dagen nog omkomen door de hand van Saul. En dan zakt hij als een pudding in elkaar. Als hij daarover gaat nadenken. Dan is hij trouwens al als een pudding in elkaar gezakt, zodra hij dit denkt. Want dan komt hij tot de conclusie, zijn eigen denken, zijn eigen idee, ik moet maar naar de Filistijnen gaan en proberen daar veilig te zijn. Nou, dat doet hij dan ook. Hij gaat naar de Filistijnen. Deze keer hoeft hij niet aan de muur te krabben zoals hij dat al eens een keer eerder gedaan heeft, om zich aan te stellen als een bezetene en zo een eventuele dood te ontgaan, want ze herkennen hem daar als de man die altijd tegen de Filistijnen gestreden heeft. Nee, deze keer, dan weten de Filistijnen, althans weet Achas, dat hij vervolgd wordt, de koning Saul. En Achas die verleent hem gastvrijheid en die laat hem in Ziklag wonen. Maar dan is David niet in de weg van de Heer. En dan mag hij het een heel tijdje redden. Hij voorziet in zijn onderhoud toch in het zuiden zogenaamd van Juda, maar het zuiden ligt dan wel erg zuidelijk, in te vallen. En hij leeft van de roof op andere volken. En als hij komt in Ziklag weer terug, en als hij dan weer contact met Achis heeft, en die vraagt hem dan wat hij gedaan heeft, dan zegt hij dat, ja, ik ben ten zuiden van Juda, ben ik ingevallen, zo en zo. dan moet hij ook nog met halve leugens, in ieder geval niet in oprechtheid van woorden, moet hij zich eruit redden. Nou, dat is niet een weg van de Heer, en dat is niet een weg van geestelijke kracht, en dat is niet een weg van standhouden. En wat zie je dan ook? Hij komt in moeilijkheden, komt de oorlog met Saul, en hij moet wel doen alsof hij ook mee wil trekken. Achis komt in moeilijkheden en de andere vorsten die zeggen, die niet mee. Ja, hij kan nu wel zo gezind zijn, maar als hij deze Israëlieten ziet, heb je kans dat hij overloopt. Nou, en Achis verontschuldigt zich tegenover David, die in zijn hart natuurlijk dolgelukkig is dat hij niet hoeft mee te trekken. Maar dat zegt hij niet, onoprecht, doet hij alsof hij het vreselijk vindt en zegt, wie is uw knecht en papapapa. Nou, zo gaat dat dan. Als je niet in de weg van de Heer bent, dan moet je er met halve waarheden of onoprechtheden uitredden. En dan kom je toch in de moeilijkheden. Want nou zijn de Amalekieten gekomen en die hebben, of tenminste de vijanden, de Midianieten, die hebben de stad Amalek, Siklag ingenomen en alles weggevoerd. De Amalekieten zijn het, hadden een inval gedaan. 1 Samuel 30. En dan gebeurt het zelfs zo dat zijn volgelingen zo ontzet zijn, zo teleurgesteld, dat ze een zondebok zoeken, dat doen mensen dan. En dan wordt David uiteindelijk de zondebok, want die heeft dat allemaal gedaan. Die heeft hem naar de Filistijnen gevoerd. En dan staat er in vers 6 van 1 Samuel 30. En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. En nu krijg je het in het vervolg van dat vers B. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is een geweldig mooi woord. Een hele diepgang. David uit de gemeenschap van God. Op een verkeerde weg. Eigen weg. Slimmigheidjes. Onoprechtheden. Enzovoort. Enzovoort. Moeilijkheden. Doodsgevaar. En dan komt David tot inkeer. En hij sterkt zich in de Heer zijn God. En laat God hem dan in de steek? Nee. Kijk, als David het niet meer van zichzelf verwacht, maar als hij daadwerkelijk tot inkeer komt, en weer het van God verwacht, dan draaien de kansen. Dan komt er een heel andere situatie. Dan gaat God met hem. En dan verslaat hij die Amalekieten. En dan wel zo dat ze niets meer kunnen houden van wat ze geroofd hebben, dat er ook niemand gedood wordt. God geeft een zo radicale overwinning daar, dat alles behouden weer in de hand van David en zijn knechten komt. Dan zie je, David, je hebt in jezelf kleine kracht, maar God is met hem en dan is de kracht groot. Maar dat is dan niet de kracht van David, maar dat is de kracht van God door David. En zo is het ook bij ons. Als wij staande willen blijven, dan moet onze kracht niet zijn van onszelf, maar dan moet onze kracht zijn de kracht van de Heer. Timotheus. Timotheus was een man, jonge man, met een hart voor de Heer. Maar uit de schrift blijkt dat hij jong was en dat hij soms vreesde. En wat zegt dan de apostel Paulus tegen Timotheus? U vindt dat in 2 Timotheus 2. Dan zegt de apostel tegen Timotheus, weet je wat jij doen moet? Jij moet je sterken in de genade. 2 Timotheus 2. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En wat gij gehoord hebt van mij onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Daar heb je het weer. Sterk je in jezelf. Door te zien op je mogelijkheden. Door te zien op je bijbelkennis, Timotheus. Door te zien op je intellect misschien. Nee hoor. Ziende op de genade van Jezus Christus. En als je ziet op de genade van Jezus Christus, waar zie je dan op? Dan zie je erop dat daar een Christus is die zich tot je neergebogen heeft. Een Christus die jou genade bewezen heeft en altijd weer genade bewijst. Een Christus dus van wie je afhankelijk bent. Want genade betekent dat je niks verdiend hebt, maar dat het een vrij gunstbewijs is van hem die de genade bewijst. En zo hebben wij ons te sterken in de genade die in Christus Jezus is. Als wij zo onze weg bewandelen, opziende tot Hem, en beseffend dat Hij een hart vol genade heeft dat naar ons uitvloeit, dan zijn we onoverwinnelijk. Maar zodra het omgekeerd is en we denken maar iets van onszelf, dan gaat het fout. Hier vervolgt de apostel met het woord van de Heer: ik weet uw werk. Nu niet dat ze de eerste werken niet meer doen of zoiets. Nee, ik weet uw werken. Dat is positief. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten, want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloren. Dat is dus een open deur. Open deur kan slaan op een open deur voor het evangelie. Zo spreekt Paulus erover. Als een open deur voor de evangelieboodschap. Open deur kan slaan op het getuigenis. Dat daar een open deur is, wat de gemeente betreft, wat getuigenis betreft, dat daar groei is in de gemeente, dat de geestelijke rijkdommen naar die gemeente toevloeien, zoals ze in het huis van David waren. Wat het ook mag zijn, het is een heel positieve aanwijzing van de Heer Jezus Christus. Hij opent voor ons. Hij wil het werk zegenen. Hij wil zijn gemeente zegenen. Ik was de afgelopen tijd op familiebezoek in Colombia. Bij zwager en een schoonzus, de zus van mijn vrouw. En we hebben daar het werk gezien in een land heel moeilijk te bearbeiden. Katholiek land, maar dat katholicisme is daar voor het grootste deel alleen maar een vernisje. Maar ook met een land met ontzaglijke moeilijkheden wat het reizen betreft. Voor 60 kilometer, daar moet je 2,5, 3 uur voor rekenen in dat berggebied. Maar we hebben er ook gezien hoe de Heer werkt. En dat maar door een heel klein groepje gelovigen daar. En hoe daar in die bergen, als er een evangelieverkondiging is. En er werd toen een film vertoond, gewoon op een laken tussen twee staken gespannen. Waarin geschiedenis van Bunyan en een andere keer een andere boodschap werd gebracht. Dan komen daar mensen uit alle hoeken en gaten. Sommigen lopen er een uur voor. En dan moet je zien wat een uur lopen in de bergen betekent. En aan het eind van de avond dan staan daar zo'n 150 en een andere keer waren het er 300 mensen. En dan zijn de mensen tot bekering gekomen. Dan merk je dat daar mensen veranderd zijn. Dat je het ook ziet aan hun gezinsleven. Je ziet het gewoon als je maar naar de huizen kijkt in veel gevallen. Dan is het opgeruimd. Het is wel armelijk. Soms alleen maar wandjes van gespleten bamboe. Met een zinken dakje eroverheen. Maar toch, daar is wat veranderd. En dan zie je hoe God deuren opent. En hoe daar ook geloofsgroei is. Langzaam maar zeker. En dan zeg je, geweldig is dat. Als er een afhankelijkheid van de Heer is. Dat Hij zulke dingen bewerkt. Natuurlijk zijn er dan wel eens zorgen. Er is soms terugval. Mensen komen uit een heel zedeloos leven. En dan trekt dat soms. Dan zijn er soms gevaren. En dan moet een evangelist niet alleen het evangelie brengen. Maar dan moet hij ook weer terugvoeren tot belijdenis. Tot herstel, zoals dat bij Petrus was. God liet Petrus niet in de steek toen hij gevallen was. Nee, de Heer Jezus die verschijnt aan Petrus. Eerder nog, de Heer Jezus die keek naar Petrus terwijl hij zelf voor zijn rechter stond. Voor het Sanhedrin. Keek hij naar Petrus. En was hij met Petrus bewogen. En Petrus komt door die blik van de Heer tot inkeer. En hij gaat uit en hij weent bitterlijk. Maar dat was herstel. Dat was liefde van de Heer Jezus. Dat was weer opbouw van Petrus. En als de Heer dan verschijnt hij alleen aan Petrus, staat er in 1 Korinthe 15. Wat er besproken is, weten we niet. Hoeft ook niet te weten. Maar we weten wel dat het persoonlijk herstel van Petrus inhoudt. Maar dan in Johannes 21 zien we dat de Heer hem ook weer herstelt te midden van de zijnen. Zodat hij die rots kan zijn. Waarvan de Heer gezegd had, je naam zal niet meer Simon wezen, maar Petrus. Nou, een rots, dat is iets standvastigs, dat is iets stevigs. En je zou zeggen, nou, Petrus heeft het helemaal verknoeid. En dan laat God Petrus vallen. Laat de Heer Jezus Petrus vallen. Hij mag dan hersteld zijn persoonlijk, maar een apostel, een steen voor de gemeente, dat kan hij niet meer wezen natuurlijk. Nee, zo denkt God niet. Zo denken wij zo licht. Nee, God denkt anders en de Heer Jezus denkt anders. En in Johannes 21, daar zien we dat de Heer hem vraagt tot driemaal toe, heb je me meer lief dan deze? Er moet wel een hartspeurend werk zijn. Moet God zitten met Petrus, maar dat zit het ook. En dat komt ook duidelijk naar voren. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb, dat ik van u hou. En als Petrus dat gezegd heeft, heeft de Heer iedere keer zijn antwoord. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren enzovoort. En dan zie je dat Petrus te midden van de discipelen wordt hersteld. En dan zie je dat diezelfde Petrus staat op de Pinksterdag. Die bange Petrus die voor het woord van een dienstmeisje ondersteboven ging. Die zijn meester verloochende. Diezelfde Petrus die met de andere bange discipelen achter gesloten deuren zat. Diezelfde Petrus die staat op de Pinksterdag. En hij verkondigt het evangelie. En als hij gevangen genomen wordt, dan staat hij voor het Sanhedrin. En dan zeggen ze, en denk erom hoor, niet misspreken in deze naam. En dan zegt Petrus, ja maar mensen, nou moet je eens voor jezelf oordelen. Moeten wij jullie nou meer gehoorzamen dan God? En het is ons onmogelijk niet te spreken van datgene wat wij meegemaakt hebben. En dan trotseert hij de macht van het Sanhedrin tot tweemaal toe. Handelingen 4 en handelingen 5. Dan zeg je geweldig. Ja, geweldig. Als Petrus ziet op de kracht van God. En als de discipelen met elkaar bidden. In handelingen 4. Wilt toch geven aan uw knechten om met vrijmoedigheid het woord Gods te brengen. Dan staat er, ze gaan uit en ze prediken het woord met vrijmoedigheid. Maar diezelfde Petrus komt in Antiochië. Ziet daar het werk van Paulus en Barnabas. Beter gezegd het werk van de geest van God door Paulus en Barnabas. Hij ziet daar dat die mensen tot bekering gekomen zijn, Joden en heidenen. En diezelfde Petrus aan wie de Heer duidelijk gemaakt heeft, Petrus, wat ik onrein gemaakt heb, zul jij niet onrein heten. Dat was met dat laken, weet u wel, dat naar dat dak neergelaten werd in Joppe. Toen moest hij namelijk naar Caesarea. Naar Cornelius. En hij ging. En toen hij later in Jeruzalem op zijn nummer gezet werd. Ja, dat wilden de Joodse christenen die onder de wet waren. Dat zat in hopeloze toestand. En hij zegt, je bent in het huis van een onbesneden man binnengegaan. Nou staat Petrus, laat hij zich niet in de war brengen. En hij zegt, moet je eens horen wat er gebeurd is. Zo en zo en zo. Wie was ik dat ik dan het water zou weren dat deze niet gedoopt zouden worden. Maar goed, dan hebben ze daar vrede mee. Maar die wettische partij die blijft er altijd. En als Petrus dan in Antiochië komt en hij ziet dat het werk van Paulus, dan gaat hij in het begin, gaat hij met heiden zus en met bekeerde heiden zo, gaat hij om en dan gaat hij in hun huis en hij eet met ze aan tafel, allemaal dik in orde. Petrus, de apostel, die weet dat ook de heidenen, dat God die aanneemt. Maar dan komen er Joden, bekeerde Joden, christenjoden, maar die nog helemaal in de greep van de wet zitten. Van de kring van Jacobus, zegt Paulus in Galaten 2. En die komen dan in Antiochië. En dan ziet Petrus dat. En dan denkt Petrus, oei jongens, dit zijn van die wettisch gezinden. Hè? Die zijn nogal strak. Als ze mij hier zo zien omgaan met die heidenen, zullen ze misschien denken, die Petrus is niet een goede Jood. En wat doet hij? Hij komt niet meer bij die heidenen eten. Hij gaat alleen maar naar de Joden toe. Dat is huichelarij. Dat is geen kracht. Dat is niet standhouden. Dat is terugtreden. Dat is afzakken. Dat is uitglijden. En dat doet Petrus ook. En in plaats van een voorbeeld voor de gelovigen, is hij een... En hij weet, dit gaat fout. En Paulus staat op en waar Petrus bij staat, daar zegt hij, Petrus, wat jij doet is absoluut verkeerd. Zo en zo en zo en zo. Ja, daar staat Petrus met beschaamde kaak. Gelukkig heeft hij geluisterd. En er is niet een kloof tussen Paulus en Petrus gekomen, althans niet gebleven, als hij er al was gekomen. Want later lezen we met hoeveel waardering Paulus in zijn tweede brief over Petrus in zijn tweede brief over Paulus spreekt. Maar het was wel nodig dat hij op zijn nummer gezet werd. Het was wel nodig dat hij zou leren zien, jongen, jij bent niet staande gebleven, maar door mensenvrees heb je je laten leiden. Daarom is voor standhouden noden. Vasthouden. Wat God geeft. Zien op de Heer Jezus. Hij de waarachtige. Hij geeft de sleutel. En dan heb je zelf kleine kracht. Maar, staat hier. U hebt mijn woord bewaard. Het bewaren van het woord. Dat hield voor Petrus in. Had moeten inhouden. Dat hij die waarheid die God hem geopenbaard had aangaande de heidenen. Dat hij die ook in praktijk had gebracht. Ook al waren daar die joden, christenen uit Jeruzalem gekomen. Om eens eventjes te kijken hoe het daar al zat. Hè, met die gemeente te Antiochië. En gij hebt mijn naam niet verloochend. In zekere zin verloochende Petrus wel. Hij verloochende een stuk van de waarheid van Christus. Van het heil dat in Christus was voor Jood en heiden. En daarom dat het ook voor ons zo belangrijk is. Vast te houden aan wat we geleerd hebben. Niet door mensen, niet door broeders. We moeten het in de schrift gevonden hebben. Als je alleen afgaat op wat gelovigen zeggen, op wat predikanten zeggen, op wat evangelisten zeggen, wat ook broeders zeggen. Zoals er nu een achter deze katheder staat. Dan hoor je morgen misschien van ze iets anders en dan ben je helemaal de wijs kwijt. Bij alles wat gezegd wordt, vragen waar staat. Zijn de conclusies goed die je getrokken hebt? Is schrift met schrift vergeleken? Is het echt waar dat dit de boodschap van het woord van God is? Nou, dat is noodzakelijk. En dat vasthouden. Bovenal de persoon vasthouden van Christus voor je aandacht. Wat hij gezegd heeft en wat hij als voorbeeld gegeven heeft. Wel, dan leid je een leven van standvastigheid. En dan kan het gebeuren, zoals hier gebeurde, dat er anderen kwamen. Uit de synagogen van de Satan, die neervielen. En die moesten zeggen, ja, ze buigen zich voor jouw voeten neer en moeten erkennen dat ik je heb lief gehad. Zoals in het verleden in de geschiedenis gebeurd is. In de kerkgeschiedenis. Het zal toen op directe joden geslaan hebben. Het kan nu wel eens slaan op hen die zeggen, in geestelijke zin, verheerlijkers van God te zijn, want dat betekent jood. Lovers van God, maar die het in wezen niet zijn. Die verkeerde leringen brengen, maar die toch moeten erkennen dat daar waar gelovigen zo vasthouden aan Gods woord, dat daar de liefde van God voor hen heel duidelijk gezien wordt. Dan staat er in vers 10, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Dat is een bijzondere belofte van de Heer. Omdat ge het woord van mijn volharding bewaard hebt. Er staat niet, omdat ge mijn woord bewaard hebt. Dat staat er in vers 8. Maar hier staat iets bijzonders. Het woord van mijn volharding. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met de toekomst. Dat heeft te maken met dit feit dat Jezus Christus zich heeft voorgesteld als degene die wegging, maar die terug zou komen. Daar heeft het mee te maken. Met het feit dat Christus daarboven aan de rechterhand van God zit en wacht tot het moment dat hij terug kan keren. En als hij terugkeert, dan houdt dat in dat hij naar het woord van Johannes 14 de zijnen tot zich neemt. Want hij heeft het gezegd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, was het anders dan zou ik het u gezegd hebben. Zie, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo ik plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. Nou, hij is in het vaderhuis. Daarvan komt hij. En hij brengt ons dus in dat vaderhuis. En hoe het dan gaat precies, dat zegt 1 Thessalonicenzen 4. Dan zullen de doden in Christus eerst opstaan. De doden in Christus. Niet alle. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in wolken en in de lucht. En alzo zullen we altijd bij de Heer zijn. Dat is de ene kant. De andere kant is dat de Heer zal verschijnen. Verschijnen met zijn gemeente, met de zijn. En dat hij gerichten op aarde zal uitoefenen. Dat de volken voor hem zullen bijeenvergaderd worden en dat hij ze scheiden zal. Zoals een herder dat doet met schapen en met bokken. Hier staat aan de gemeente. Omdat je het woord van mijn volharding bewaart, zal ik ook u bewaren voor het uur der verzoeking. Verleiding. Dat over het hele aardrijk komen zal om te verleiden hen die op de aarde wonen.
Als je naar het vervolg van het boek de Openbaring kijkt, dan blijkt het dat die term hen die op de aarde wonen, dat die term te maken heeft met de mensen die de antichrist volgen. Dat die term te maken heeft niet maar met alle mensen, want ze wonen allemaal op de aarde. Wat dat betreft zou het geen bijzonderheid zijn. Maar het is een heel bijzondere term die aangeeft dat het mensen betreft die deze aarde alleen als woonplaats hebben. Die geen perspectief hebben voor de hemel. Ook niet willen. Mensen die het hier en nu zoeken. Dit leven. En verder niet. Wel nu, over die mensen komt een tijd, een uur van grote verzoeking. En u zegt dit woord, dat de Heer de zijne voor niet alleen die verzoeking, maar voor dat uur bewaren zal. En ik denk dat je dat, zoals veelal al eerder gesteld is, door gelovigen. Dit moet verbinden met die belofte dat de Heer ons in het Vaderhuis brengt. Dat uur van de verzoeking, dat uur van de verleiding, dat vinden we in Openbaring 13 aangeduid. Het is niet dezelfde uitdrukking als de grote verdrukking, maar het slaat wel op dezelfde tijd. Die grote verdrukking is een tijd waarin alle die God dan in die tijd willen volgen verdrukt zullen worden. Maar het is ook een tijd van verzoeking, van verleiding, want er wordt een beeld opgericht en aan dat beeld wordt adem gegeven, zodat het grote tekenen ook doet, dat het spreekt en dat die antichrist grote tekenen doet en het verleidt, die antichrist verleidt en die valse profeet hen die op de aarde wonen. Nou, voor dat uur zal de gemeente worden gespaard. En dan staat er, omdat je het woord van mijn volharding hebt bewaard. Dat moeten we dus doen, vasthouden. Dat woord van volharding. En dan staat er in vers 11b, ik kom spoedig, houd wat u hebt. Niet loslaten, maar houden wat je hebt. Belang is dat je het kunt opgeven, of het belang, het gevaar is dat je bepaalde dingen kunt opgeven. Dat was met Petrus zo, daar in Antiochië. Daar gaf hij wat op. Wat hij wist, wat God hem gezegd had, gaf hij in de praktijk op. Met alle nadelige gevolgen van dien. Daar moeten we voor waken. Dat we vasthouden. Vasthouden wat we hebben, dat betekent dat je er ook naar handelt. Niet dat je het in een beschouwing in de kast hebt staan of in een geschrift. Of dat je het ergens in je hoofd hebt zitten als een waarheid. Maar het betekent houden, bewaren, betekent doen. Betekent rekening houden met, ernaar leven. Dat is het hele punt. Wie mijn geboden bewaart, wie mijn woord bewaart, zegt de Heer in het evangelie van Johannes. Dat betekent niet in zijn geheugen bewaren. In je geheugen bewaren. Maar dat betekent in de praktijk dat woord laten zien doordat je het opvolgt. Doordat je ernaar handelt. Wel nu, dat is hetgeen wat de Heer hier bedoelt. Houd wat ge hebt. En dan een bijzondere belofte. Zulke mensen, die overwinnaars. En uiteindelijk geldt dat alle gelovigen, want wat is het dat de wereld overwint, ons geloof. Zulke gelovigen, daarvan zegt de Heer, ik zal ze maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Nou, een pilaar, dat geeft vastheid. Hè? Dat is een beeld van vastheid. Een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal geenszins meer eruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God. En het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. Die pilaar als het ware die komt vol te staan. Pilaren die worden ook nu wel gebruikt voor de aankondigingen. Maar deze pilaar die heeft net als de pilaar bij de tempel, waarvan de ene Boas en de andere nog een andere naam had, die me niet zo gauw niet te binnen schiet. Maar die pilaar die had een naam. Nou, hier op deze pilaar, op de gelovigen, daar komt te staan een naam. En die naam drukt uit. Met wie ze verbonden zijn. Het naam van de tempel van mijn God, daar hoort zo'n pilaar bij. Dat is een vaste verbinding. En de naam verder van, niet alleen mijn God, de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. Ik zei de naam van de tempel van mijn God. Ik vergis me, het is een pilaar in de tempel. Maar het is de naam van God. De naam van de stad van God. De naam van het nieuwe Jeruzalem. En dan de nieuwe naam van Christus zelf. Dat geeft verbinding aan. En een verbinding van gelovigen die pilaren zijn. En dan moeten we in dit leven ook al pilaren zijn. Dan moeten wij vaststaan. Dan wil ik tenslotte nog wijzen op een drietal teksten. Eerst is uit de Efezebrief. In Efeze 6, daar leest u dit. Dat wij de hele wapenrusting van God moeten aandoen. En dan staat daarbij waarom dat moet. Namelijk, opdat wij kunnen staande blijven. U vindt het in Efeze 6, vanaf vers 10. Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Daar heb u het weer. David sterkte zich in God. Timotheus moest zich sterken in de genade. Wij moeten ons sterken in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Niet in eigen kracht. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Er zijn wel eens mensen die zijn bang voor de duivel. Nou, je moet op je hoede zijn voor de duivel. Maar je hoeft niet bang voor te zijn voor de duivel. Er zijn mensen die zijn er zo mee bezig, dat ze kennen haast geen rust. Maar het woord van God zegt ons, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. 1 Petrus 5 en Jacobus. Want het is een overwonnen vijand. De zaak is alleen, als mij maar vertrouwen op de Heer. En zien op zijn kracht. En dan kan die duivel komen op twee manieren. Hij kan komen als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dan komt hij als de vervolger. En Petrus zegt, jullie lijden om de gerechtigheid. Je lijdt, ter wille van de naam van Christus, moet je niet vreemd vinden. Je moet er niet door uit je stuk als het ware van je stuk gebracht worden. Want dat is het normale lijden. Dat mag je verwachten. En dan mag Satan komen als die brullende leeuw. Maar weerstaat hem maar, in het geloof. En hij zal van je vlieden. Een ander gevaar is, en eigenlijk is dat grote, dat Satan niet komt als die brullende leeuw. Maar dat hij komt als een engel des lichts. Kleren die blinken. Hij komt met zulke mooie theorieën. Zulke mooie gedachten. Hij geeft de naam van God aan en van de Heer Jezus Christus. Hij doet zich voor als geweldig vroom. Maar het is een engel van de Satan. Het is een wolf in een schapenvacht. En je moet dieper kijken dan de vacht dik is. Wel nu, die listen van de vijand kun je onderkennen. En je kunt er een wapenrusting tegen hebben zoals hier staat. Want tegen de listen van de vijand. Maar niet de kracht van de vijand. Maar de listen, de gemeenigheden, de trucjes. De dingen waarmee die komt zoals in de Hof van Eden. Het zo'n mooie voorstelling. Ha, maar als. Nee, opdat je kunt standhouden. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de weerbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Wil dat zeggen dat we lijfelijk met die machten te doen hebben? Nou, dat kan in deze zin zijn. Geesten hebben natuurlijk geen lijf, dat bedoel ik niet. Maar dat kan in deze zin zijn. Als iemand zich in occulte zaken beweegt, dan krijgt hij direct met geestelijke machten te doen. Zoals een spiritiste uit het begin van deze eeuw, ik ken haar naam op het ogenblik niet, haar achternaam, Betty zo en zo, die is tot bekering gekomen. En die vertelde dat ze na haar bekering nog vaak, als ze s'avonds op bed lag, s'nachts op bed lag, dat ze voelde dat de Satan weer beslag op haar wilde leggen. En dat ze hem in de naam van Jezus moest afwijzen. Maar dat zijn bijzondere gevallen. Het normale geval is dat die listen van de Satan, dat die komen via mensen. Dat we niet direct met die Satan te vechten hebben, maar dat Satan zijn grondleger gebruikt. Hij gebruikt zelfs gelovigen. Als Petrus op een bepaald moment tegen de meester zegt, dit zal u geenszins geschieden. Wat zegt de Heer Jezus dan? Ga weg achter mij, Satan. Niet hoepel op Petrus, maar ga weg achter mij, Satan. En er is nog merkwaardiger wat er dan bij staat. Gij bedenkt niet de dingen Gods. En dan zouden we verwachten dat er staat maar de dingen van de duivel, van jezelf. Nee, maar de dingen van de mensen. Satan heeft 6000 jaar praktijkervaring. En hij weet precies hoe mensen denken, hoe hij dat denken kan beïnvloeden. Wel, en daar gebruikt hij nou zijn kracht voor. Hij verleidt mensen. Die verleiders komen bij u aan de deur met verschillende valse theorieën. Of die verleiders kondigen het af van een preekstoel. Dat homoseksualiteit, nou ja, een homoseksuele leefwijze, daar wist Paulus nog niks van. Dat kun je rustig doen en zulke soort huwelijken kunnen ingezegend worden. En al zulke soort theorieën meer. Echt scheiding moet je niet zo zwaar aan tillen. Als je na 15 jaar getrouwd te zijn, dan ben je het ook wel eens een keertje zat zijn, predikant op een ouderlingenbespreking. En we zeggen, nou ja, dan moet je maar eens met een ander. Nou, zulke soort theorieën, daar komen engelen des lichts, daar komen de boze machten, die gebruiken mensen. Maar wij moeten bedenken dat we niet tegen die mensen hebben te strijden. Maar dat we uiteindelijk tegen die boze machten hebben te strijden. En dan moeten wij die hele wapenrusting Gods aan doen. En ik kan die hele wapenrusting Gods natuurlijk niet bespreken vanavond. Moet u maar eens nalezen in een beschouwing of zo. Maar een van de dingen waar het om gaat, dat is nu. Neem daarom, vers 13, de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Weet u wat het grote gevaar is? Dat wij in de geestelijke strijd werkzaam zijn. En de Heer is met ons. We zien op de Heer. We bereiken een overwinning. Satan deinst terug. En dan zeggen we, goed, klaar. En dan gooien we de wapenrusting aan de kant. Of we worden teruggesteld en we hadden gedacht, zo en zo en zo en zo. En nou, Elia op de karren. Een geweldig voorbeeld van een overwinning. De Heer is God, de Heer is God. Elia die loopt voor die wagen van Achab uit. De regen die komt naar beneden en hij holt voor die wagen uit. Loopt harder als die paarden. Fantastisch. En even later ligt hij onder een jeneverstruik. En dan moet God tegen hem zeggen, wat doe je hier Elia? En is hij helemaal van de kaart om wat Izebel gezegd heeft. Zullen we op Elia neerkijken? Nee, want we zijn precies zo. Ook wij in ons geestelijk leven. Misschien heeft u die ervaring ook, ik heb hem wel. Dat je soms dingen voor de Heer mag doen. En op dat moment een instrument bent voor hem. En dat je even later, dat je hele geestelijke kracht soms weg is. Dat je moet leren, dat je nooit kunt teren op het verleden. Maar dat je altijd weer opnieuw, die afhankelijkheid van de Heer, die nederigheid, het besef van eigen onmacht nodig hebt, om na overwonnen te hebben, stand te houden. Na alles volbracht hebben, stand te houden. En zo is het de apostel Paulus, die in 1 Thessalonicense 3 vers 8 en 2 Thessalonicense 2 vers 15 de gelovigen oproept om stand te houden, om standvastig te zijn. God wil het ons geven. Aan God ligt het niet als we struikelen, als we onderuit gaan, als we het niet meer zien zitten. God wil ons helpen, de Heer Jezus wil ons helpen. Maar nogmaals, de houding van de gelovige die beschreven wordt in de brief aan Philadelphia, die hebben we nodig. Eigen kracht? Nee. Dat is kleine kracht. Maar God is machtig. En met God zijn we overwinnaars. Met mijn God, zegt de psalmist, spring ik over een muur. Moet ik denken aan een anekdote. Er was een broeder, die had daar zondagsavonds over gesproken. Met mijn God spring ik over een muur. Fantastisch was het. S'avonds gingen ze op bezoek bij een schipper. En zijn schip lag 3 meter uit de kant. En er was een loopplank. En samen met een andere broeder zou ze die schipper opzoeken. En de broeder, met mijn God spring ik over een muur, die liep over dat loopplankje. En de ander liep er met zijn handen in de zak achteraan. En onze broeder was midden op de loopplank en toen ging hij door zijn knieën en op handen en voeten klom hij over die loopplank. Want hij was doodsbenauwd naar beneden te vallen. Waarop de broeder achter hem ironisch zei, met mijn God spring ik over een muur, maar loop ik niet over een loopplank. Nou is dat maar een grapje natuurlijk, maar het is wel waar gebeurd. Maar waar het nu om gaat is dit. Met mijn God, ja. Maar alleen met mijn God. Zodra wij zien op onszelf of op omstandigheden, dan zijn we nergens. En daarom dit onderricht van stand houden uit Openbaring. Dat is eigenlijk maar één vermaning. Zien op Jezus. Afzien van jezelf en eigen kracht. Opzien tot Hem. Altijd in eenvoudigheid onze weg gaan, ziende op Jezus. Geven God ons daar genade toe. Het is wel een heel belangrijke vraag, die luidt: de Satan doet zich voor als een engel van het licht. Hij imiteert God dus. Hoe kun je zijn imitaties, zijn listen, als gelovige onderkennen? Zou u hierover iets willen zeggen? Kijk, als Satan komt als een brullende leeuw, en hij komt dus met vervolging, dan is hij makkelijk te onderkennen. Als de tegenstander die gelovigen bemoeilijkt in hun geloofsleven, in hun kerkelijk of geloofsgemeenschappelijk leven als samenkomst, die dat verbiedt, die dus gevangenisstraf opzet, nou, dat is niet zo moeilijk. Maar om de Satan te onderkennen als hij komt als een engel van het licht, dat is nou juist het probleem. Toch geeft Gods woord ons aanwijzingen hoe wij hem kunnen onderkennen. Ik wil eerst wijzen op de tekst zelf waarin die uitdrukking voorkomt, dat hij komt als een engel van het licht. U vindt dat in 2 Korinthe 11. Dan gaat het over valse apostelen. En dan staat er in vers 13, 2 Korinthe 11 vers 13, want zulke mensen zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Deze valse apostelen dus, die komen als dienaren van de Satan. Het zijn zijn dienaren, zegt de apostel hier. En ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Dat wil dit zeggen: ze brengen geen botte ontkenning. Dat gebeurt ook wel eens. Maar als Satan echt als een engel des lichts komt en hij gebruikt apostelen, bedriegers, dienstknechten als valse arbeiders, dan komen ze met iets dat de schijn heeft van gerechtigheid. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Als de Joden waar ik het zo even over had, die naar Antiochië toe kwamen, als die daar komen, dan zeggen ze niet van de heidenen: hoor eens eventjes, dat geloof in Jezus Christus is waardeloos. Nee, maar ze zeggen dit: hoor even, geloof in Jezus Christus, prachtig, maar nu moeten jullie om behouden te worden, besneden worden. Het was dus geloof plus. Maar ik heb wel eens gezegd voor een groep jongelui waar we bijbelstudie mee hielden: geloof plus of kruis plus is wegkruis. Dat leert Galaten 1. Want als je zo'n evangelie brengt, dan is dat een ander evangelie dat geen evangelie is. Tweede voorbeeld. In de Korintiërs, brief van de Korintiërs, daar lees je dat er een dwaalleer is voor deze pasbekeerde mensen. En die dwaalleer houdt in dat er geen opstanding is. De mensen zeggen niet dat Jezus niet is opgestaan, maar ze leren alleen: er is geen opstanding. Wat Paulus nu doet, dat is laten zien dat als er geen opstanding is, dat dan ook Jezus niet opgestaan is. Al zeggen zij dat niet als consequentie van hun leer, de apostel Paulus laat het wel merken. En misschien dat deze mensen in die tijd een of andere theorie over de opstanding hadden, maar in feite de lichamelijke opstanding ontkenden. Ga je nu naar Timotheus toe, dan vind je dat Paulus Timotheus waarschuwt voor twee dwaalleraars, die dit zeggen, dat de opstanding al geschied is. Ze komen niet met heidense theorieën van incarnatie of iets dergelijks, deze mensen. Maar ze komen met een Bijbels begrip, opstanding. Ja, dat is er. Maar die opstanding is al geschied. En dan geven ze daar dus kennelijk, Paulus zegt dat niet met zoveel woorden, maar dat laat zich afleiden. Dan geven ze daar kennelijk een geestelijke zin aan. Dat als je in het geloof bent met Christus, dan ben je opgewekt. En dat is dan de opstanding. Maar er is niet een lichamelijke opstanding. Je vindt dus dat Bijbelse begrippen opgepakt worden, maar dat daar dingen mee verbonden worden, zoals de besnijdenis. Of dat daar een omduiding van die Bijbelse beginselen, die Bijbelse begrippen beter gezegd, plaatsvindt. Je hebt dat bijvoorbeeld met de uitspraak dat de Bijbel het woord van God is. Men handhaaft die uitspraak, maar men stelt, kijk eens, dat is het alleen als die Bijbel en in zover die Bijbel tot je spreekt. Of, de Bijbel is het woord van God in deze zin, dat in Oosterse verpakking zit dat woord van God. Maar je moet het er wel uitpakken. In al die gevallen heb je niet meer het vaste fundament dat de Bijbel, zoals die daar ligt, het geïnspireerde woord van God is. En er wordt niet meer over de Bijbel gesproken zoals Christus sprak over het Oude Testament. Dan sprak hij over dat woord als het gezaghebbende woord. Daar werd nooit door de Heer, nog door de apostelen, enige discussie op touw gesteld over het gezag van de schrift en over de wijze van inspiratie of wat dan ook. Er werd heel duidelijk gesteld, het is het woord van God en wat erin stond werd als gezaghebbend aanvaard. Ander voorbeeld. Ga naar de eerste verleiding van Satan in Genesis 3. Dan zie je daar hoe Satan komt met zijn verleiding. Want hij zegt dan tegen Eva een vraag, zo kleedt hij het in, en zegt, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Hij komt met een vraag. Hij gaat niet verklaren direct wat hij bedoelt, maar hij komt met een vraag. En volgens de kennis van het Hebreeuws zit daar ook nog een zekere tweeslachtigheid in. Je kunt de tekst zo lezen. Gij zult niet eten van enige boom. Een enkele boom. Je kunt het ook lezen. Gij zult niet eten van enige boom, welke dan ook. En de vrouw gaat nu over dat probleem nadenken en met die slang praten. En ze zegt, van de vrucht van de boom van de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, ge zult daarvan niet eten, nog die aanraken. Er staat in Genesis niet dat God dat gezegd heeft. Misschien hebben we hier al te maken met een afwijking bij Eva. Dat ze verder gaat dan wat God gezegd heeft. En gij zult daarvan niet eten nog die aanraken, anders zult ge sterven. Nou, en als hij dus gehoor gevonden heeft, dan komt de Satan met, gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat ge daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en ge als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Was dat een leugen? Uit het vervolg blijkt dat God zegt dat de mensen nu geworden zijn, vers 22, als onze één door de kennis van goed en kwaad. Dus je zou zeggen, die Satan heeft helemaal niet gelogen. Ja, en toch zit er een geniepigheid in, een gemenigheid. Kijk, God kent het goed en kwaad. Maar God is niet aan het kwaad onderworpen. De gedachte alleen zou wel lasterlijk zijn. God staat boven het kwaad. De mens leerde goed en kwaad nu kennen. maar leerde het kwaad kennen als onderworpen aan dat kwaad. Dat kwaad zou zijn invloed op hem hebben. En hij zou een zondaar worden. En uit zijn hart zouden alleen maar verkeerde begeerten komen. Dat vertelt Satan niet. Hij vertelt dus wel iets dat waar is, maar een halve waarheid is erger dan een hele leugen, zeggen wij. Nu, ga naar de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Daar moet de Satan het natuurlijk heel voorzichtig aanleggen. Om Christus ten val te brengen. De eerste keer, bij de eerste verzoeking, dan komt hij met het punt dat hij een beroep doet op de macht van Christus. Maar ook speculeert op het feit dat Christus na 40 dagen en nachten gevast te hebben, honger zal hebben. En hij zegt, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. Nou, wat is daar nou voor verkeerds in? Het is toch iets geweldigs dat de Zoon van God hier op aarde een dergelijke macht zou uitoefenen dat stenen brood zouden worden. Maar de Heer Jezus onderkent de list. Dan zou hij handelen alleen ten behoeve van zichzelf en niet meer in afhankelijkheid van de Vader. Dan was het niet meer de Vader doet de werken zoals het in Johannes staat. Dan zou hij het zelf willen doen. Wel nu de Heer zegt, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat. Met andere woorden, het woord van God, wat die zegt, wat hij zegt, dat moet onze daden bepalen. Ook wat ons eten en drinken betreft bijvoorbeeld. Dan is het van belang om rekening te houden met wat zegt Gods woord. En dan zegt dat woord, ik noem nu even maar een voorbeeld, dan zegt dat woord aan de ene kant dat ons alle dingen rein zijn. Aan de andere kant zegt dat woord bijvoorbeeld, wat veel christenen vergeten, dat we geen bloed mogen gebruiken. Volgens Genesis 9 en Handelingen 15. Nu, dat moet onze levenswandel, onze houding beter gezegd, bepalen. Het woord Gods moet over heel ons leven zeggenschap hebben. In welk opzicht dan ook. Bij de tweede verzoeking, daar gaat als de Heer Jezus het woord aangehaald heeft, uit Deuteronomium, niet van brood alleen zal de mens leven, dan gaat de Satan ook het woord brengen. Nou, dat is toch mooi als iemand het woord van God brengt en zijn redenering met een Bijbeltekst ondersteunt. Maar dat is nou juist het listige van het engel des lichts karakter. Satan die komt wel met een tekst, maar hij haalt die tekst uit zijn verband. En als dan de Heer daar op de tempel staat, de tinnen, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij bevel geven aangaande u, en zij zullen u op de handen dragen, opdat u niet misschien uw voet aan een steen stoot. Dat is een tekst, staat hierbij, uit uit Psalm 91. Nou moet u Psalm 91 even opslaan. Psalm 91, vers 11 en 12. En dan leest u daar dit. In vers 9b te beginnen. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. Punt 1. Het tweede volgt op het eerste. De Allerhoogste hebt ge tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. Maar het betekent niet, doe maar wat je zelf wil, geen onheil zal je zelf treffen, zal je treffen. Nee, in het besef van eigen afhankelijkheid zegt hier het woord van de Messias, de Allerhoogste hebt ge tot uw schutsen gesteld, geen onheil zal u treffen. En dan vervolgt het met, en geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat u uw voet niet aan een steen stoot. U behoeden op al uw wegen. Maar welke wegen zijn dat? Kan je zeggen dat zijn ook de wegen in onafhankelijkheid van God, als je maar doet wat je zelf wil? Nee, natuurlijk. De inhoud van dat woord betekent dat de Messias, en in feite moet dat voor ons allen een les ook zijn, dat die Messias wandelt in de wegen die God voor hem heeft. En zo wordt de Messias ook getekend in Jesaja 50. Als degene wien de Heere elke morgen het oor opent. En die leert zoals leerlingen doen. Kijk, in die omstandigheden, dan geldt onverkort dat woord dat God zijn handen hem behoedt. Zijn engelen gebied, opdat ze u behoeden op al uw wegen, zodat ge uw voet niet aan een steen stoot. En al de aanslagen van de vijand, tijdens het leven van de Heer, zijn allemaal op niets uitgelopen. Tot de tijd dat de Heer zichzelf overgaf in de hand van de Joden. Maar als ze hem wilden grijpen en van een gebergte afgooien, dan kon hij tussen hen doorgaan en er was geen mens die hem greep. Dan was God met hem. Wel nu, wat houdt dit praktisch voor ons in? Dit houdt praktisch voor ons in dat wij bij alles wat men tot ons brengt als leer ons afvragen, waar staat het? In welk verband staat het? Worden er bepaalde dingen weggelaten? Worden er bepaalde dingen vergeten of aan toegevoegd? Dat we dat onderkennen. Wanneer bijvoorbeeld Jehovah's getuigen zeggen, eeuwig leven betekent altijd bestaan, dan hebben wij ons af te vragen, en is dat nou wat de Bijbel eeuwig leven noemt? Als dat het zou zijn, zou de duivel ook eeuwig leven hebben, want hij blijft ook altijd bestaan. Maar wel in de hel. En Johannes 17 zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven is dus maar niet een kwantitatieve uitdrukking, een tijdslengte, een hoeveelheid dagen, maar het is een kwalitatieve uitdrukking. Het geeft aan iets van dat leven wat het kenmerk ervan is. En zo kunt u alle dwaalleringen die in de loop van de christelijke eeuw naar voren zijn gebracht, kunt u allemaal gaan testen. U hoeft het niet te doen, maar als u ermee in aanraking komt, moet u de test aanleggen. En dan zult u altijd zien dat het zijn teksten uit hun verband gerukt. Het zijn teksten waaraan men een puur verstandelijke, intellectuele uitleg geeft. Of het zijn teksten waar men wat aan toevoegt. En dan krijg je dus dit. Men komt wel met het woord van God. Het is dus niet een theorie als van de Oosterse godsdienst in hun oorspronkelijke vorm. Waarin de God van de Bijbel niet voorkomt in Jezus Christus evenmin. Maar het is een godsdienst waarin men soms uitgaat van die Oosterse theorie of van de moslimtheorie, maar waarbij men dan Jezus Christus ook een plaatsje toekent. Zoals dat bij de Mahai is, Bahai, godsdienst en andere dingen meer. Wel nu, dat zijn de facetten van dat engel des lichts. Komen als een engel des lichts. Enerzijds met het woord, anderzijds met eigen meningen, met vermenging van verkeerde leringen die men eraan toevoegt. Of betekenissen die men geeft die niet door de schrift gedekt worden. En daarom nogmaals, bij elke Bijbeltekst die men u voorhoudt, eenvoudig vragen, waar staat het? Lees het in zijn verband. Kijk wat andere gedeelten daarvan zeggen. Zoek teksten op waarin deze uitdrukkingen voorkomen. En leer zo uw Bijbel uitleggen. Dan blijft u bewaard voor deze valse engelen des lichts. Voor Satan die komt als een engel des lichts.